Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Vanavond zal de viering van het heiligavondmaal worden voortgezet voor hen die vanmorgen verhinderd waren. En willen we de Heere dank zeggen voor de viering van vandaag. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 62, vers 5. In God is al mijn heil, mijn eer. Het vijfde vers van Psalm 62. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 30 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof de Heer die eeuwig leeft. Perst eens de bittere tegenspoed des avonds het benauwd gemoed, tot naar gejammer en geklacht nauw reist des morgens vroeg de dag. Of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. 3 en 4 van Psalm 30.
Thank you.
Wij luisteren nu naar Gods heilige wet als leefregel voor de dankbaarheid. En we zingen daarna uit op toonhoogte 179 het eerste, derde en vijfde vers. Woord voor ons geschreven, door God ingegeven. Mensen spreken tegen, gaan op eigen wegen. Licht op onze paden, norm voor onze daden, lamp voor onze voet. Op toonhoogte 179, 1, 3 en 5. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom, toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voordat wij de viering van het Heilige Avondmaal voortzetten, lezen we een gedeelte uit een formulier uit het dienstboek voor de hervormde kerk, wat speciaal gericht is op de voortzetting. Samenvatting eigenlijk van het grote formulier. Gemeente van Christus, hoor de woorden van inzetting van het Heilig Avondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs. In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dit zo dikwijls als gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo willen wij dan, broeders en zusters, het brood eten en de wijn drinken tot lof en dank aan hem die zijn bloed voor ons vergoten en de dood voor ons geleden heeft, opdat we door de Heilige Geest waarachtige gemeenschap met hem zouden hebben. En uitziende naar de komst van Gods Koninkrijk, reeds nu het eeuwige leven, het kindschap en de heerlijkheid deelachtig zouden zijn. Evenzo, opdat we door die geest als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde met elkaar verbonden zouden worden. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Wij zullen samen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. Dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenen en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat we getroost ons kruis op ons nemen, ons zelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Amen. Terwijl dan nu de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen wij zingen uit Psalm 25 en daarvan de versen 1 en 2. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Psalm 25, de versen 1 en 2. opdat wij dan met het ware hemelse brood, Christus, gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. En laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als dat we het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt dan, want alle dingen zijn nu gereed. Aan deze tafel is nog plaats. Zijn er nog onder ons die bij brood en bij beker de bittere dood van onze Heere Jezus Christus willen gedenken? Het Hij voor mij, omdat ik anders voor eeuwig de dood had moeten sterven. Daar is nu gelegenheid voor. Anders is dit de laatste tafel voor deze dag. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van onze Heere Jezus Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heere Jezus Christus alzo werd verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van onze Heere Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus alzo werd vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wil samen met u lezen uit Psalm 25. Vanaf vers 14. En daar schrijft David: vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heere, want hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Wend u tot mij en wijs me genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Bevrijd mij uit mijn angsten. Zie mijn ellende en mijn moeite. Neem weg al mijn zonden. Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk. Ze haten mij met een dodelijke haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat me niet beschaamd worden, want tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Tot zover. Wij willen samen nog zingen uit Psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, vers 7. Wij willen nu samen de Heere God danken voor de bediening van het sacrament en bidden om zijn zegen over de bediening van het woord. Laat ons bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven, tot middelaar en offer voor onze zonde en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u, wilt u ons ook in het verdere een gezegende dienst geven, en dat we mogen ophoren van de dingen die in uw woord staan opgetekend, waaruit we mogen horen en verstaan, ook voor vandaag de dag, dat u een God bent die te loven en te geloven is. Omdat u zelfs uw eigen Zoon niet hebt gespaard, maar voor ons hem hebt overgegeven. In de dood, aan het kruis. En zo tot een offer hebt opgeofferd op het altaar van de wereld. Heere God, dat mag ons aan de ene kant te kijk zetten. Wij kunnen het zelf niet, wij konden het zelf niet, wat zijn we totaal aangewezen op hem. Maar aan de andere kant mogen we daar ook dankbaar van uitgaan, dat dat offer geschied is. En daarom valt er ook iets te verkondigen, te preken, uit te bazuinen en uit te zeggen en uit te leggen. Dat mag vanavond gebeuren, hier in de kerk, voor ons die hier luisteren, maar ook degenen die met ons verbonden zijn, op dit tijdstip of op een later moment. En geef, Heere, dat we er met hart en ziel bij betrokken zijn. Geef ons zo uw zegen, in luisteren en spreken, in orgelspel en zingen, in het belijden van uw naam. Want dat bent u waard. Hoor ons, o God, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We luisteren met elkaar naar de schriftlezing die u vindt in Handelingen 7 vanaf vers 54 tot en met Handelingen 8 vers 2. Handelingen 7 vanaf vers 54 tot en met Handelingen 8, vers 2. Toen de overpriesters en de schriftgeleerden dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten ze hun tanden tegen hem. Maar hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En ze stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hem. Tot zover onze schriftlezing. In het bijzondere willen we vanavond stilstaan bij het laatste vers van hoofdstuk 7 uit de Handelingen der Apostelen, vers 60. En terwijl Stefanus op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Voordat we dat met elkaar overdenken, zingen we eerst nog uit Psalm 141, de verzen 1, 2, 8 en 9. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden, ai haast u tot mijn hulp en red. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk. Vers 8. Men heeft ons wreed van een gereten, verstrooid als beenderen aan het graf. Doch op u zien mijn schreiende ogen, op u betrouw ik in het verdriet. De versen 1, 2, 8 en 9 van Psalm 141. Gemeente des Heren, ik zal wel niet de enige zijn die het wel eens meemaakte dat er iemand bij het verlaten van een vertrek of bij het verlaten van een gebouw, bij het staan op de drempel naar buiten toe, nog even meende iets te moeten zeggen wat hij of zij nog op zijn hart had. Wat hij of zij nog even kwijt wilde, kwijt moest, vaak ook. En ik zie ze nog staan en gaan. Parmantig stapten ze de winkel uit en op de drempel draaiden ze zich om en voegde de eigenaar van de zaak nog even toe. En je moet maar niet denken dat ik hier nog ooit één voet op de vloer zit. En dicht was de deur en weg was de vrouw. Gedane zaken nemen geen keer, is het gezegde. Gedane woorden ook niet. Een afscheid op de drempel. En hoe je het dan ook wendt of keert, een afscheid op een drempel doet je iets. Heeft je iets te zeggen. En wie er dan ook in zijn recht staat of meent te staan, wie er dan ook gelijk heeft of meent gelijk te hebben of gelijk wil krijgen, het doet je iets. Zo staan we daar vanavond ook bij Stephanus. Hij staat op de drempel van leven en dood. Op de drempel van tijd en eeuwigheid. Op een drempel waar menselijkerwijs gesproken geen terug meer mogelijk is. Een point of no return. Als je maar niet denkt dat je dan nog ooit een voet terug kunt zetten in het land der levenden. Ja, maar we kennen Lazarus en we kennen het dochtertje van Jairus en we kennen de jongen uit Nain, om maar drie te noemen. Zij kwamen weer terug in het land der levenden, jawel. Maar ook zij zullen ooit een keer hebben moeten sterven. Echt, definitief. Dat is een werkelijkheid die ons dagelijks onder ogen wordt gebracht. In het nieuws, in de krant, waar soms op één en dezelfde pagina de blijde berichten staan van geboorte en van jubilea en daarnaast de overlijdens. Teruggaan voor je geboorte is onmogelijk. Teruggaan na je sterven net zo min. En dat is geen bangmakerij. Dat is een realiteit. Een werkelijkheid. En wat dat betreft mogen we elkaar vanavond best de ernst van het leven, en dat is het sterven, doorgeven. Hoe gaat dat worden? Wat zal dat zijn? In een van mijn vorige gemeentes, daar stond op het hek dat toegang verleende tot de begraafplaats, daarboven geschreven met ijzeren letters de vraag: zijt ook gij bereid? Beetje oud-Nederlands, maar we begrijpen het wel. Ben je er klaar voor? Dat werd bedoeld. Hè? En daar liep je dan telkens onderdoor als er weer een geliefde werd uitgedragen naar het graf. Of een ander opschrift of bijschrift dat je ook nog wel eens aantreft: memento mori. Denk eraan, eenmaal zul je sterven. Voor Stephanus is het blijkbaar geen punt geweest. En dat klopt ook. Want voor een christen is de dood geen punt. Punt. Maar voor een christen is het een dubbele punt, een doorgang naar die eeuwigheid waar het leven nooit meer eindigt. Geen punt voor Stephanus. Voor de dood had Stephanus geen drempelvrees. Haast in één vloeiende beweging wordt het ons door Lucas beschreven in de Handelingen van de Apostelen. Daar is eerst, en dat hoorden we vanmorgen, die totale overgave. Dat jezelf helemaal uit handen geven in die betere handen. Heer Jezus, ontvang mijn geest. Ziende op Jezus, vol van geloof, vol van de Heilige Geest. Machtig als je die taal kent. Niet als een uit het hoofd geleerd lesje, maar van binnen en van buiten. Dat ook anderen daar ooit eens iets van horen. En dat je ermee naar buiten durft te komen. Want dat getuigenis, dat moet eruit. Dat mag gehoord worden tot meerdere eer en glorie van hem die de dood als struikelblok heeft weggenomen door haar te overwinnen. Met het oog op het leven in alle eeuwigheid. Stefanus, hij lijdt niet alleen maar boven dat alles uit, belijdt hij ook. Vaak gaat dat samen. Lees de brieven van Petrus er maar op na. Lijden en belijden. En dan komt het. Dan komt het in een heel emotioneel moment. Misschien dat we dat kennen. Wanneer mensen de laatste adem uitblazen. Hè? Wanneer het echt afgelopen is. Dan wordt daar vaak van de omstanders rondom een ziekbed. Dat een sterfbed is geworden. Daar wordt dan alle aandacht gevraagd. En we proberen het zo bewust mogelijk mee te maken. Hè, soms hoor je dat wel eens met een zekere spijt in de stem. Dat mensen het zeggen van nee, ik was net even weg toen hij overleed. Of ik was net thuis terug uit het ziekenhuis. En toen werd ik gebeld dat ze gestorven was. Ja, en hoe vaak hoor je het ook niet bij een overlijden dat er door de omstanders wordt gevraagd, heeft zij nog iets gezegd? He, want laatste woorden van iemand, die klinken vaak heel lang na. Die komen binnen en die blijven je bij. Wat dacht u van de laatste woorden van Stefanus? Toen we die hoorden vorige week en vanmorgen en nu weer. Dat is geen verzuchting geweest. Geen laatste adem die hij uitblies. Maar het staat nadrukkelijk geschreven door Lucas met een grote stem. Zoals Jezus dat ook gedaan had op Golgotha. Vlak voordat hij heen ging. Opmerkelijk, hè? Dat iemand dat dan net zegt. In de Tweede Wereldoorlog, voor het vuurpeloton, vlak voor of net na de kogels die afgevuurd werden. Je leest dat wel eens in boeken en soms zie je dat wel eens in films. Dan wordt er gevloekt, vervloekt, gegild. Er wordt geschreeuwd. Angstschreeuwend gingen de terechtgestelde de dood in. Maar hier vliegen Stefanus de stenen om het hoofd. En tegen zijn lichaam. En ze doen hun doeltreffende en dodelijke werk. En hij valt op de knieën. En dan komt met grote stem die uitroep. Dat vallen op de knieën, dat kun je aan de ene kant heel menselijk verklaren. Het is op met Stefanus. Het is afgelopen. Zijn lichaam zijgt ineen. Of moet je zeggen van hier wordt toch ook nog de gebedshouding verwoord. He, dat je in ootmoed op dat moment op de drempel heel klein maakt voor God. Want je gaat hem, de Allerhoogste, de Almachtige, vragen om een gunst in je stervensuur. Op de knieën. Dat is de houding ook van aanbidding. En dat zo, met je laatste woorden. Nou, dan kun je heel wat verwachten. Bij zo'n sterfbed. He, je hoort van alles, van hooglovend tot diep treurig. Maar wat Stefanus hier nog even met een grote stem uitbrengt, dat is eigenlijk ongehoord. Het is heel opmerkelijk dat Lucas het zo heeft opgeschreven. En zo heeft hij het ook gehoord, vernomen. Want even tevoren, een paar versen eerder, lees ik ook van een grote stem. Dat is een grote mond. He, dat zijn de mensen van het Sanhedrin, die o zo vaak wijze en wettige en wettische woorden weten te spreken. Maar hier hebben ze een grote mond, omdat ze buiten zichzelf zijn in haat en nijd, woede. Want Jezus zal en moet doodgezwegen worden. En als dat niet 1, 2, 3 lukt, dan in ieder geval moeten de woorden van Stefanus overschreeuwd en overstemd worden. Maar dit moet gehoord. En daarom spreekt Stefanus ook met luide stem. Dit mag niet verloren gaan. Dit zullen ze weten. Dit mag niet verwaaien. Ongehoord, zoiets. Zeg ik het eigenlijk wel goed? Ongehoord, zoiets. Of hebben we iets dergelijks ook al eerder vernomen? Vader, vergeef het hun. Ja, dat klinkt vanaf het kruis. Want zij weten niet wat ze doen. Daar worden de spijkers door de handen en voeten van Jezus gedreven. Vergeef het hun, heren. Ja, dat bidt Stefanus hier terwijl de stenen tegen hem aan ketsen. Vergeef het hun. Reken ze dit niet toe. Heren, Kyrios staat er. Jezus zelf wordt hier aangeroepen. Hij die deze woorden destijds zelf gezegd heeft op Golgotha, hij hoort ze hier na zeggen. De dienstknecht is niet meer dan zijn heer. En ook hier gaat dat op, in woord en in daad. Heren, reken het ze niet toe. Wat niet? Nou, dit niet. Dit gegooi. En dit gescheld. Deze zonde, deze moord, deze doodslag, deze steniging. Vergeef het ze maar, heren. Dat is wat. Dat is een drempelgebed. Voor je vijanden. Voor je moordenaars. Je bidt eigenlijk om leven voor je doodslagers. Hoe bestaat het? Hoe kan Stefanus dit nog over zijn lippen krijgen? Is het antwoord, is de oplossing niet heel simpel gelegen in het feit dat hij net tevoren zichzelf uit handen heeft gegeven en gelegd, neergelegd in die betere handen? Ja, maar moet een christen dan altijd maar over zich heen laten lopen? En moeten we ons dan alles maar laten aanleunen en ons alles laten gezeggen en ons alles laten overkomen? En mogen we dan geen enkel verzet bieden? Nou, inderdaad, zo zou ik ook reageren. En als het even kon, erop terugslaan, erop losbeuken. Wij laten ons niet op onze kop zitten. En we blijven maar wat graag Jan en alleman de baas. Heb je vijanden lief, zei Jezus. Zegen degene die je vervloeken. De liefde rekent het niet toe, bedekt alle dingen. En opnieuw komt daar de vraag op me af. Hou ik mezelf staande of houden we Jezus woord staande? En achten we daarmee en daardoor Christus als degene die het voor het zeggen heeft, hoog. Heel vaak zit in ons mensen, en om te beginnen bij mijzelf hoor, het principe van het Oude Testament, oog om oog, tand om tand. Het is net zo'n pingpongwedstrijd af en toe, je mept er links en rechts steeds weer opnieuw op los, hè? Leuk spelletje. Oog om oog, tand om tand. En wat vergeving is, ja, dat weten we niet. En wat lijken we vaak op die man die zijn enorm grote schuld vergeven heeft gekregen, kwijtgescholden, en hij doet één stap buiten de rechtbank de drempel over en hij ziet daar op straat iemand lopen en hij vliegt hem naar de keel. Want jij bent mij nog 1 euro schuldig. Weten we ervan? Bidden voor onze belagers. Bidden voor onze vijanden. Weten we ervan? Bidden om vergeving voor hen om Jezus wil. En die we maar haast niets kunnen vergeven. Zeker wanneer ze ons naar het leven staan. Weten we ervan, juist ook vanuit de viering van het heilig avondmaal. Daar hebben we gezeten. Daar hebben we gegeten, gedenkend hem die om mij zijn werk heeft volbracht. Die om mij geleden heeft en daardoor aan het licht heeft gebracht wat verzoening door voldoening betekent. Misschien dat er dan mensen zijn van, nou, als die dat zo zegt, ben ik blij dat ik daar toch even niet gezeten heb vandaag, dat ik niet ben aangegaan. Dan is dat tenminste niet voor mij bedoeld. Is dat zo? Heb jij de verzoening door het bloed van Jezus Christus minder nodig? Is dat zo dat we er buiten het avondmaal om maar op los kunnen leven? Is het zo dat we dan ons niet hoeven aan te trekken van de woorden die ook tot ons heil zijn gesproken? Wij kwamen niet tot dit heilig avondmaal om daarmee te betuigen dat wij helemaal vrij van zonde en brand schoon zijn. Integendeel, we zoeken het heil buiten onszelf, in Jezus Christus. Omdat we het bij en in onszelf niet meer uithouden. Maar het merken, wat zijn we op die Christus aangewezen. Maar dan ook ten volle, totaal. En niet minder ook naar onze naaste toe. En niet in het minst ook naar onze naaste toe. En naar onze vijand toe. Reken er niet op dat Stefanus die daad van het Sanhedrin heeft goedgekeurd. Dat hij blij was dat hij gestenigd werd. Denk het niet. Dat hij daar zo zijn handtekening onder gezet heeft. Nee. Maar hij hield Jezus staande. Gewelddadig moest hij door de knieën. Maar in dat door de knieën gaan, ging hij ook op de knieën. Voor zijn vijand. Voor zijn belager. Ik vind dat moeilijk. Het staat me tegen, eigenlijk. Zo ben ik niet. Jij wel? U? Ik denk ook niet dat Stefanus dat hier van zichzelf heeft. We waarschuwen elkaar daar maar voor. Dit gaat niet vanzelf. Dit staat je echt tegen. En toch is het je geboden hoor, om te bidden voor je vijanden. Want denk daar eens over na. Kan hij, zij, je grootste vijand, kan die het heil, de redding, de verlossing in Jezus Christus missen? Waarbij ik dus in feite zeg van, ik misgun hem of haar dit. Zou Jezus het ze misgunnen, denkt u? Zou er voor vijanden van het kruis geen mogelijkheid meer zijn, denkt u? Deze mensen van het Sanhedrin, met hun handlangers, ze waren moordenaars op dit moment. Ik ken ook nog een andere moordenaar. Hoe die heette, weet ik niet. Wat hij precies op zijn kerfstok heeft gehad, weet ik ook niet. Zijn initialen, zijn leeftijd, staat er niet bij. Staat niet in de krant, staat niet in de Bijbel. Het is hem allemaal onbekend. Maar net op tijd, op het nippertje om zo te zeggen. We zouden zeggen 5 minuten voor 12. Heren, denk aan mij in uw koninkrijk. Heden, zegt Jezus, zul jij met mij zijn in het paradijs. Daar is bij Jezus ruimte voor een moordenaar. Ruimte voor een doodslager. Ruimte voor een leugenaar. Ruimte voor een zwendelaar. Ruimte voor een keurige christen. Maar ondertussen. Ruimte voor een dief. Voor een junk. Ruimte voor een dronkenlap. Ruimte voor een aanrander, voor een misbruiker. Ruimte voor een vloeker. Wat een ruimte is er bij de Heer Jezus Christus. Kijk, tegen de discipelen zei Jezus, laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet. En tegen keurig nette kerkgangers wordt gezegd, laat de zondaar. Ja, zelfs de grootste, de allergrootste, maar bij Jezus komen. En verhinder ze niet. En daarom bid voor hen. In het uur van vrijheid. Maar ook in het uur van je vervolging. Of in het uur van je bekogeling. In het uur van je dood. Deze voorbeden voor zijn doodsvijanden. Het is eigenlijk de nabetrachting van zijn eigen preek die Stefanus heeft gehouden. Stefanus die heeft het Sanhedrin aangewezen door de Heilige Geest als zondaren. Die zich daar echt niet boven hoeven te verheffen. Helemaal niet. Jullie zijn schuldig, zo zegt hij, aan de dood van Jezus. Zo eindigde Stefanus zijn preek. Jullie hebben de wet ontvangen. Via engelen nota bene. Maar jullie houden die wet zelf niet. Waardeloos lui als je bent. Zo schetst Stefanus hen. Vuilnis is nog een te mooi woord. Maar in zijn voorbeden kan hij het niet nalaten. Mag hij het niet nalaten. Gemeente, bidden we nog wel? Doen we nog voorbeden? Nee, dan niet alleen ons eigen verlanglijstje wat we zo erop nahouden. En te bedden brengen in ons gebed. En dat moet je ook doen hoor, voor zieken en bedroefden en beproefden. Maar vergeet je vijand niet. Stefanus als mensje uit het stof verrezen. Stefanus als zondaar onder de zondaren. Hij weet wat zondaar zijn is. En daarom mag er gebeden worden, moet er gebeden worden voor elk ander. Ongeacht wie. Onder e-mails zie je dat niet meer, maar vroeger werd er onder brieven nog wel eens geschreven als laatste woord bijna, voordat de afzender, de naam van de afzender kwam, het woord hoogachtend, die en die. Maar laten we toch ook juist degene die we misschien wel laag achten, te min achten, vanwege hun laaghartigheid misschien wel, niet min achten. En vergeet hen niet op te dragen voor de troon van de genade. Want er zijn geen goede of betere of beste zondaren. Een zondaar is een zondaar, een zonderzitter. En niemand kan Jezus Christus missen. Als je daarvan doordrongen bent. Dan zul je bidden voor je vijanden. En dan zul je eraan werken dat noden en problemen en narigheden uit de wereld geholpen worden. Waarom? Nou, omdat ze in Gods koninkrijk gewoonweg niet kunnen bestaan. Nooit, never. En voordat dat aanbreekt, voor Jezus' wederkomst, of bij ons heen gaan, moet dat toch recht zijn, uit de weg geholpen. Recht voor God, in Jezus' naam, en daarom ook recht tegenover, naast de naaste, ongeacht wie. Hoe dat zo? Hoe dat zo? Om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen uit op toonhoogte 151. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Gij voert de strijd, de huld is u gewijd. Op toonhoogte 151 zingen wij. We gaan u samen danken en bidden. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam, die al uw ongerechtigheid vergeeft. En zouden wij dan niet om vergeving bidden voor degene die ons tot vijand zijn, zoals een Stefanus ook deed? Heere God, u weet hoe we eraan toe zijn. In de strijd van het bestaan, met zijn hoogtepunten en dieptepunten, met zijn aantijgingen en aanvechtingen, en dan te bidden voor je vijanden die je naar het leven staan. Moeilijk, maar ook opgedragen. Omdat wij allen in feite zo opgedragen werden op de lippen van uw Zoon Jezus Christus. Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. En het was toch om onzentwil dat hij aan het kruis geslagen werd. We stonden er vandaag weer in het bijzonder bij stil door de viering van het heilige avondmaal. Heere, u geeft ons heel wat te denken en te overdenken, te gedenken en te danken, ook naar de toekomst toe. En doe ons leven en schuilen heel dicht bij de Heere Jezus Christus, opdat we het merken gedragen te worden door hemzelf, door uw geest, door uw woord, door uw vaderarmen, onder en om ons leven. Heere God, en hoe laat het dan is op uw klok, het is ons onbekend. Maar doe ook ons in het laatste uur zegevierend ingaan, zoals we gezongen hebben. Maar ook nu al, geef dat we die overwinning delen, meedelen, uitdragen, door te wijzen op de Heere Jezus Christus en dat niemand zonder kan. En dan misgunnen we die ene naam onder de hemel gegeven ook aan niemand. Wanneer we de betekenis ervan kennen, wanneer we zijn weg en werk eerbiedigen en niet kunnen missen. Heere, houd ons dan maar heel dicht bij uw woord en bij uw getuigenis en bij uzelf. We bidden u, ga met ons als we weer naar onze huizen gaan of als we de knop van de kerkradio afzetten. Wil ons in uw hoede nemen, in voor- en in tegenspoed. En wees ons tot een God van nabij. Gedenk onze zieken die elders verblijven, zoals Dirk van Inge in Wolfhezen. We bidden u voor Henk de Hartog, die in Ede in het ziekenhuis verblijft. En we bidden u ook, wilt u hem sterken als er wellicht nog een operatie of andere behandelingen volgen bij de spannende dingen die hij te horen heeft gekregen. Gedenk ook Bert Rijmers, die in de komende week wordt opgenomen om aan zijn rug geopereerd te worden. Geef dat ook hij mag ervaren dat u een God bent van nabij. We bidden u voor meneer Geurts en voor mevrouw Vintelman en voor al die andere niet genoemde zieken thuis of elders, chronisch zieken, mensen die een onzichtbaar kruis dragen, maar daar wel elke dag weer opnieuw mee geconfronteerd worden, ontfermt u zich over hen en laat bovenal het oog en hart gericht zijn op u. En dat we het niet maar afwachten hoe ons leven loopt, maar ons leven uit handen geven, in betere handen, in die van u. Wees met de wereld in nood. De wereld die kraakt in al haar voegen. De wereld die vaak niet eens meer naar u vraagt, maar u vraagt nog wel naar haar. En daarom hebben ook wij de taak om die ene naam uit te dragen. Ontfermt u zich zo over degene die verdriet kennen, eenzaamheid, gemis, rouw. We vragen het alles van u, onverdiend, uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Onze liefdegaven mogen we nu gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het werk van woord en daad. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de kerk rentmeesters. U vergeet ook de bussen bij de uitgang niet, die bestemd zijn voor het aanstaande werk van de vakantie Bijbelweek. De Heere zegene u en uw gaven. Wij willen daarna ook zingen, Psalm 100, in zijn geheel, alle vier de verzen. Juich aarde, juich al om de Heer. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt. Ga tot zijn poorten in met lof, want goede tieren is de Heer. Psalm 100 zingen wij.
Thank you.
Ga dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.